Nederland. Ook specialist in lengte en grote maten. Jacques Hensen. Weten dat het goed zit. Dit is Radio Apeldoorn op locatie.
Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
Welkom bij de dorptour in De Wijk te Sprengen. Welkom hier in Berkenhoven. Mocht u langs willen komen, u bent natuurlijk van harte welkom. Laten we beginnen met het belangrijkste man van de dag. En dat is natuurlijk Harry Jochems die de techniek doet. En tegenover mij zit, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Lorien Hurleyan.
Hurleyan,
oké. Okay. Ja, ik weet het niet.
Nee.
Welkom. Ja. Eerste keer dat wij samen presenteren.
Hartstikke
leuk, welkom.
Ja, gezellig.
Ja. Je hebt meer programma's gedaan?
Ik heb de opleiding bij Hieke gedaan.
Ja, dus zaterdagmiddagmix.
De matinee.
Dat is de matinee van...
Ja, Hieke is overal, hè?
Ja, de zaterdagmiddagmix is zeg maar de matinee van het weekend. Zo komt het ongeveer. Oh, nou, dan kun je klappen van de zweep, toch?
Ja,
zo is dat. Wat gaan we doen? Heb jij een idee?
Even kijken. Ik ga even een draaiboek erbij pakken. We hebben weer leuke interviews, zie ik. Mm-hmm. Veel live interviews. Mm-hmm. Ik noem even een paar op. Straatnamen in de wijk.
Oké.
Lijkt me interessant.
Ja.
Juliana ziekenhuis. Begraafplaats Soerenseweg. En we beginnen met de imker in de wijk.
Oké. Maar dat gaan we zo meteen doen, hoor. We gaan eerst even muziek draaien.
De
luisteraar moet er ook eventjes in komen, natuurlijk. Ik weet niet of we klaar hebben staan. Laat me komen, Harry. Ik hoor het vanzelf. Ja.
I'm
beetje een plaat. Ik vind het een beetje een plaat die hoort bij, bij dit weer op een of andere manier. Ja, toch? Ja, dit is een plaat waarbij je onderuit gezakt en later weer op me komen.
Ja, ja.
Ja, zo'n ik heb er geen zin in plaat.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk geen zin hebben in deze uitzending, maar zo voelt het weer ook een beetje. Dus, want aangeschoven is inmiddels wel Koos van Elderen. Wijkimker, mogen we dat zo zeggen?
Nou, het is een imker die
in de wijk zit. Iets dichterbij, als dat kan, zo, sorry.
Het is een imker die in de wijk zit.
Oké.
Okay. Ik weet dat er meer imkers in de wijk zitten.
Oh, er zitten er meer.
Er zitten er meer.
Ja. Microfoon nog even iets dichterbij, anders
moet je er een klein beetje dichter. Ongeveer zo'n, ja, dat is hem. Heel fijn. Ja, hij bijt niet.
Dit niet, nee.
Nee.
Bijen mogelijk wel, hè?
Nou, hoeft wel. Nou, het bijt het toch niet?
Die kunnen, oh, nou, die, dat noemen ze steken.
Ja, ja, precies.
Dat prikt ook.
Ja, imker in de wijk. Betekent dat ook dat de bijenvolken die je beheert, begeleid hebt, in de wijk uitvliegen?
Ze vliegen inderdaad in de wijk uit. Ik heb ze zelfs achter het huis staan.
Oké. Okay.
Begeleiden doe je ze niet, want ze regelen alles zelf.
Oké.
Okay. Dat is
begeleiden.
Ja. Nee, ja, goed, maar je zet hem natuurlijk die bijenkasten wel ergens neer met de bedoeling dat ze gaan doen wat je eigenlijk wil dat ze gaan doen.
Ja, maar ik heb niets te vertellen. Ze gaan gewoon hun eigen gang.
Ja. Zeg, in de microfoon praten?
Ik kan op zijn hoogte iets proberen te faciliteren.
Dus het is heel onpersoonlijk hoor, gewoon rechtuit praten. Ja, is niet erg, zo bedoelen we niet. Ja, nee, dat, zo ben ik ook opgevoed, maar inderdaad. Voor thuis is het prettiger.
Noem het dan faciliteren. Zorgen voor een goede huisvesting. Zorgen dat de inrichting van de huisvesting op orde is. En op zijn tijd eventjes kijken of dat het allemaal loopt zoals je hoopt dat het loopt. En dat betreft dan hoe het volk functioneert.
Ja.
Hoe bent u begonnen met, moet ik zeggen, beroep of hobby?
Voor mij is het zuiver een hobby.
Ja, hoe bent u daarmee
begonnen?
Ik ben
begonnen 7 jaar geleden. Ik ben daar opgekomen door een artikel destijds, een keer in december in de Stentor. Toen werd een cursus aangeboden. En dan kon je beginnen met een proeflesje. En als de proefles beviel, dan kon je dus inderdaad met de cursus doorgaan. Dat heb ik toen gedaan. En dat was dus een opleiding van ongeveer 4 maanden.
Heeft u daarvoor nooit het idee gehad van, dat lijkt me leuk,
Ik ben gewoon altijd bezig geweest met ander werk.
Ja.
Het enige wat misschien een klein beetje mee heeft gespeeld, mijn jeugd heb ik met name doorgebracht op boerderijen van een paar kennissen. En dus erg veel bezig geweest met beesten en dat soort dingen.
Leuk.
Maar dat is ook geweest ongeveer tot mijn 14e. Toen was het gebeurd toen we met een andere activiteit.
Ja.
Dus.
En u bent de cursus gaan doen. En dat beviel u goed?
Nou, laat ik het zo zeggen. Het is je motivatie om te beginnen is al dat je wil weten wat er gebeurt. En een bijenvolk is gewoon bijzonder interessant. En dat blijft het, want je denkt dat je, als je van de cursus afkomt, dan hoop je dat je alles weet. Maar je weet eigenlijk ongeveer niets.
Nee.
Want dan komt de praktijk. En die is redelijk pittig.
Ja, is dat zo anders dan de theorie dan?
Nou,
ja, theoretisch kun je natuurlijk een hele hoop op papier zetten.
Op het, in theorie krijg je keurig wat er allemaal kan gebeuren enzovoort. Maar de praktijk is dan wel even iets anders, want dan moet je het zelf ook nog eens een keertje herkennen.
Ja. Ja.
En het is levensspul bij je.
Ja. Is het dan zo dat, dat je zeg maar stage gaat lopen bij een al werkend imker?
Nou, ik heb een achtergrond, ik heb in het bedrijfsleven gezeten. Mm-hmm. En lopende die cursus was al bij mij het idee van, hoe moet dat dadelijk? Dat red ik zo nooit. Je krijgt 1 of 2 praktijklessen en dat kan ook niet meer. Dat is gewoon een gevolg van de seizoenbinding van bijen gebeuren. Dus ik heb toen voor elkaar gekregen dat ik een mentor kreeg. Of opgeduikeld, laat ik het zo voor me. En daar werk ik op dit moment nog steeds, we doen veel samen. En dat is eigenlijk bijna noodzaak, want anders dan is dat ongeveer niet onder de, laten we zeggen, in de hand te krijgen.
En bedoelt u dan de kennis of echt het verzorgen van?
Het is de kennis en het leren hoe zo'n volk functioneert, het herkennen daarvan, wat er in een volk gebeurt. Op een gegeven moment, een volk groeit niet, wat is de oorzaak? Volk moet uitdijen,
ja.
Wat groeien betreft.
Hij heeft de hobby, in dit geval de hobby, ook een beetje hetzelfde gevoel en idee wat je vaak van vissers ook hoort zeggen. Van, nou, als ik daar langs die waterkant zit, dan komt de rust tot mij. Heeft u dat ook als u met de kasten bezig bent?
Nou, het verschil is, denk ik, als ik dit moet proberen te formuleren. Een visser die zit te kijken of dat dobbertje iets doet.
Mm-hmm.
En ik ben bezig met een volk wat beweegt, wat vliegt enzovoort. Dus dat is even iets anders.
Ja.
Althans in mijn optiek.
Natuurlijk, maar is het wel ook zo rustgevend als je zegt van ik ben met mijn volken bezig? Dat is ook wel stress
voor mij. Nee, rustgevend is het op zich niet.
Nee.
Je moet goed alert zijn en proberen in te schatten wat er gebeurt en dan moet je handelen.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het anders is als vissen. Heb ik een kleine jongen gedaan.
Nou ja, oké.
Ik zie altijd heel veel verschillende soorten honingen. Kunt u daar wat meer over uitleggen?
Ja.
Want bij de supermarkt zal het anders zijn dan...
De soort honing wordt bepaald door waar de bijen hun nectar op kunnen halen. Als je inderdaad echt een bepaalde soort wil hebben, dat betekent dat die bijen... op dat moment dat ze halen, niet op een andere soort oost kunnen vliegen dan op die soort die je benoemt.
Ja.
En laat ik het woord acacia honing gebruiken. Als je zuivere acacia honing wil hebben, dan moet je ongeveer binnen een straal van een 3,5 kilometer niets anders hebben staan dan dat soort struiken of bomen. Acacia is denk ik een boom.
Okay.
Want anders halen ze ook... Een bij die haalt zijn nectar in principe daar waar hij het makkelijkst kan halen. Staan er twee bomen naast elkaar, verwijpert de pruimenboom en een appelboom, dan pakt hij alle twee.
Ja.
Mits ze dus ook natuurlijk bloemen hebben. Want dat is wel een...
En dan krijg je dus een vermenging voor nectar.
Ja. En dan heb je dus niet een bepaalde soort meer.
Maar hoe weet u dat dan van tevoren? Want ik bedoel, ze komen niet met een bordje terug van... Oké, we gaan nu acacia honing.
Dan moet je... Nee, dat is een hele goeie. Dan moet je dus inderdaad weten hoe je omgeving eruit ziet... binnen het gebied waar je de kasten hebt staan.
Oké, dus het is nog...
Dus ik heb heel simpel, ik heb in principe bloemetjes honing.
Ja.
En ik heb hier nog een... Als het, althans wat het seizoen betreft goed gaat... nog een mooie dracht, noemen ze dat. Dat is van de lindenbomen.
Okay.
We zitten hier vlak bij de koningin, hè, of hier in de Lodewijklaan. Een hele grote rij lindenbomen. Die bloeien betrekkelijk kort, maar die bloeien heel erg fors. En op het moment dat die dingen in bloei staan, dan vliegt alles bij mij vandaan daar naartoe.
Ja.
Want dan vergeten ze gewoon de rest.
Ja, dan moet je ook
maar dat
ook
is ook voor een periode van bijvoorbeeld 2 weken of zo. Hè. Dat is gebeurd, of korter.
En proeft u het verschil ook?
Ik niet.
Nee.
Nee, ik zit typisch in een situatie dat bij mij is het alles door elkaar heen.
Okay,
door de omgeving waar ik in zit.
Ja.
Is het niet zo dat u de kasten bijvoorbeeld naar koolzaad brengt of naar de hei bijvoorbeeld? Want dat is ook zo'n hele bekende, hè? Heidehoning.
Dat klopt. Nou, dat doe ik dus niet.
Ja.
Heb ik ook bewust voor gekozen.
Kun je dan daarheen brengen?
Bijen zitten in een kast. Er zit een vliegopening op. Als je de vliegopening afsluit op het moment dat ze allemaal binnen zitten, en dat is in principe 's nachts, dan kunnen ze dus niet uitvliegen. Dan verplaats je die kast. Als bijen dan weer op die nieuwe locatie naar buiten komen, gaan ze zich om te beginnen oriënteren, want ze moeten ook weer terugkomen op die kast. Ze hebben een systeem waarmee ze zich oriënteren waar ze staan en weten hoe ze terug moeten vliegen.
Zo.
En dan beginnen ze opnieuw.
Oh, tof.
En je moet dus een bijenvolk inderdaad verplaatsen over een afstand van meer dan 3,5 kilometer in principe. Dat is ongeveer de straal die ze kunnen vliegen. Doe je dat niet, als ik een bijenkast 20 centimeter verplaats, als die bijen weg uitgevlogen zijn, ze komen terug, dan gaan ze naar de plek toe waar de kast eerst stond.
Okay.
Die oriënteren zich helemaal in hun systeem op... Ik ben simpel, heel vliegroutes.
Ja.
Betekent dat als die kast 20 centimeter verplaatst zit, dat ze niet meer terugkomen in de kast?
Dan moet je hopen dat er een andere kast staat, dan duiken ze daarin.
Ja,
als ik het zo moet noemen.
Ja, met andere woorden, ze zijn dus echt heel erg oriëntatie
georiënteerd.
Ja,
heel Google Maps hebben ze.
Ja, standaard.
Ja, maar die staat maar op één programma in te stellen.
Ja.
En dat is hoe kom ik thuis.
Ja, precies.
We zien ze tot laat in het seizoen, want ik hoorde gisteren nog iemand die gestoken werd door een wesp. Daar is een wesp geen bij natuurlijk, maar wel familie van.
Dat klopt.
Vliegen er nu ook nog steeds bijen?
Heel zelden. Om te beginnen is het veel te koud en deze tijd van het jaar bijen overwinteren in een tros. Ze leven in een kast. In die kast vormen ze een tros. En die tros vormen ze om zichzelf warm te houden in de winter. Dus het enige wat ze nu doen, is die grote kluit die erin zit, die beweegt continu, want ze veranderen continu van plaats. Als het niet zou gebeuren, dan wordt het buitenste, die krijgt natuurlijk erg koud en die geeft het niet op.
Ja.
Nou hebben we veel bijen tekort. Dat wil zeggen, we hebben imkers tekort, want...
Het tekort zit hem niet op de imkers. Het roepen om meer bijen zit hem op het feit dat met name de wilde bij de mogelijkheden om te fourageren voor die beesten, die worden steeds beperkter.
Ja.
Vandaar ook allerlei acties om van gemeentes om wegbermen anders in te zaaien en noem maar op.
Okay.
Ander punt is, wat bijen betreft het probleem, dat is in de landbouw het gebruik van bepaalde giften, waardoor ze dus ook niet kunnen overleven. Ja.
Maar dat betekent wel dat er eigenlijk steeds meer imkers nodig zijn om aan behoeftes te kunnen voldoen, of niet?
Nou, het gaat in dit geval niet de imker, maar je zou kunnen zeggen, de omgeving moet geschikt zijn voor bijen om te kunnen overleven.
Ja.
En die imker is betrekkelijk niet belangrijk. Een bijen kan in principe ook een nest vormen in een holte.
Mm-hmm.
Je hoort ook, dat zie je dan in het seizoen wel eens, de zomers, dan haalt regelmatig de krant dat er ergens weer een bijenzwerm is gesignaleerd. Een bijenzwerm kan ook tot gevolg hebben, die zoekt op een gegeven moment een andere woonsituatie. Ik noem maar iets, dat die onder de windveer bij een dak te zitten.
Ja. Ja.
Of ze zoeken gewoon een holte ergens in een boom van mijn part.
En is dat voor ons mensen dan gevaarlijk, lastig, vervelend, rot?
Een bij is in principe totaal niet gevaarlijk en ook niet vervelend. Een bij die doet pas iets als hij zich bedreigd voelt.
Ja.
Dus een bij die steekt, die is daaraan voorafgaand, is er een oorzaak geweest waardoor die bang is geworden.
Met andere woorden dan, als je zoiets hebt en het gezoem kan lastig zijn, dat kan een beetje vervelend in de oren klinken, dan gewoon een imker bellen die in de buurt woont en die gaat hem ophalen?
Het ophalen van zwermen is op zich niet moeilijk. Je moet alleen het geluk hebben dat ze de tros, meestal vormen ze dan ook een tros op de een of andere manier, dat die zodanig ergens hangt dat je er een beetje leuk bij kan.
Ja.
Ik heb het van het jaar een keer gehad, hier vlak achter ergens. Daar had ik de pech, er stond keurig een klein boompje, dat hing over de schutting heen. In de boom, aan het tak, zat een tros bijen. Op de schutting liepen bijen. De schutting, dat was met verspringende plantjes. Dus om en om zaten de planten aan de binnenkant en de buitenkant.
Ja.
Nou ja, daar zit je met het probleem. Als er een bijentros, of een zwerm moet ik eigenlijk zeggen, op een tak zit en dat hangt een beetje goed, dan hou ik een emmer of zoiets eronder. Ik trek een keer goed aan die tak. En de hele kluwe, die duvelt de emmer in. Zorg ook dat ik een kastje bij me heb. En die emmer die doe ik keurig in de kast en ik doe de kast dicht.
Ja. Ja.
Dus dat is wat dan genoemd wordt, het scheppen van zwermen.
Oké. Okay. Daarvoor zou je een imker kunnen bellen als je zegt last hebt van een zwerm?
Dat is een bekend iets, ja. Er staat op de website van de bijenvereniging hier in Apeldoorn, er staan ook gewoon de telefoonnummers op.
Oké. Okay. En daar zou je natuurlijk ook heen kunnen als je geïnteresseerd bent en misschien zelf ook
vragen.
Ja,
precies.
Ja.
Ja, maar dan heb je één facet van het imkeren van hoe krijg ik die zwerm in mijn kast.
Nee, maar ik bedoel, als ik meer geïnteresse heb, kan ik die website benaderen en kijken
Vanuit de vereniging wordt er inderdaad actief ook meegeholpen met het vormen van de cursussen.
Oké,
okay. Leuk.
Mooi.
En vanuit de landelijke vereniging hebben we dus ook inderdaad een opleidingsgebeuren voor, noem het maar docenten.
Heeft u zo'n webadres bij de hand, toevallig? Nee.
Bijenvereniging Apeldoorn-Uggelen moet prijs zijn.
Dan komt dat vanzelf goed. Dus even goochelen en dan bijenvereniging Apeldoorn-Uggelen, dan komt dat helemaal goed.
Lukt het niet, dan bel je even.
Ja.
Koos, dankjewel. En ik hoop dat er veel honing komt dit jaar.
Hoop ik ook. Dit jaar was minder. Althans voor mij, want hier die lindenbomen die deden het niet.
Nee. Dank u wel.
Abba, we hadden het over honing. Honey, honey.
Ja.
Een van de hele vroege hits van Abba nadat ze het Eurovision Festival wonnen in de jaren 70.
Ja, ja, toen was ik er nog niet.
Niet?
Nee.
Ach, joh.
Nee. We hebben iemand aan de lijn.
Vertel.
Hermien Buizer, klopt dat?
Ja, dat klopt. Goedemiddag.
Goedemiddag, Hermien. We gaan het hebben over de Bergenhoven, waar we op dit moment zitten.
Ja.
En, vertelt u eens. Ik ben voor het eerst in dit gebouw. Mooi gebouw, moet ik zeggen.
Ja, nou. Berkhoven is een appartementencomplex voor 50. Het is van de woningcoöperatie in het huis.
Heeft u hem op de. Hens Vries staan, de telefoon?
Nee.
Oh ja, ik
hoor u mij niet goed?
Nee. Ja?
Misschien een ander plekje?
Ander plekje?
Ja, nou.
Het zou zonde zijn als u heel veel vertelt en de mensen horen er weinig.
Ik kan nog een plekje zoeken of wat nog.
Nou, ga
ik hoor jullie wel namelijk.
Bergenhoven is geen verzorgingshuis, hè?
Nee. Het is in eerste instantie gewoon, kunnen mensen een appartement huren.
Ja, ik hoor u beter hoor. Ja.
Ja, fijn, mooi. Ja. En Atlant, hè, de zorgorganisatie, zit erbij in. En een deel van de mensen krijgen zorg in een appartement. Maar er wonen ook mensen die geen zorg krijgen. En Bergenhoven is ook een ontmoetingsplek.
Ja.
Dat houdt in dat wij samen met Atlant en Siemens organiseren samen activiteiten voor ook buurtbewoners.
Okay.
Dus iedereen is welkom.
Okay, dus niet alleen de mensen van in het complex, ook van daarbuiten in de omgeving, zeg maar.
Ja. Ja, okay. De hele week door hebben we heel veel activiteiten. Mm-hmm. En het krankcafé hebben we natuurlijk. Iedereen is welkom om gewoon binnen te lopen voor een kopje koffie.
Ja.
En daarnaast kan er ook iedere dag een warme maaltijd genuttigd worden.
Oké. Okay. En dat is ook voor mensen van buiten? Of?
Ja, ja, zeker. Ja, voor buurtbewoners die geen zin hebben om te koken of die het niet gezellig vinden om alleen te eten. Die zijn van harte welkom. Om 5 uur staat het eten klaar.
Oké. Okay. Ik zie dat het appartementencomplex bestaat uit meer kamerappartementen. Mensen kunnen ook verschillende zorg afnemen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Atlant heeft een thuiszorgteam. Dus als iemand maar een geringe zorgvraag heeft, dan kan er gewoon een verzorgende even kort aan huis komen. Mm-hmm. Wordt de zorg zwaarder, dan komen ze zeg maar onder de vlag van het land te wonen. En dan is er wat meer zorg nodig, zeg maar. Hè. 24 uur zorg gaan we aan die kant op.
Ja.
Er is ook nog een gedeelte aan de Soerense wegkant. Dat is wel verbonden met het hoofdgebouw. Mm-hmm. En dat noemen we ook kleinschalig wonen, want dat is echt een verpleegafdeling.
Oké, okay. Maar alles zit wel een beetje bij elkaar. Dus zeg maar vanaf dat mensen een klein beetje zorg nodig hebben tot toch wel 24 uur zorg, dan kunnen ze allemaal hier bij jullie terecht.
Ja, maar ook als ze nog gewoon gezond zijn en helemaal geen zorg nodig hebben, dan kunnen ze gewoon via ons huis daar komen wonen.
Okay.
En mocht het dan toch op een gegeven moment nodig zijn, dan hoeven ze niet te verhuizen.
Oké. Ja, dat is sowieso wel fijn natuurlijk. Helemaal op wat oudere leeftijd.
Ja, nee zeker. Dat is een groot pluspunt. En ik denk ook voor veel mensen het voordeel, ja, de reden om daar te gaan wonen.
Ja. Ik zie hier liever niet zelf koken. Nou.
Ik zie een paar ogen op lichten die van, dat is niet voor mij.
Dus mensen hoeven niet per se zelf te koken als ze dat niet willen of als ze dat niet kunnen?
Nee. Iedere avond in het krankcafé kan er een warme maaltijd gegeven worden. En eten mensen samen, dus dat is ook nog eens heel gezellig.
Moet je daarvoor aanmelden dan? Want ik kan me voorstellen dat de kok wel wil weten of de maaltijd geserveerd moet worden, ja of nee.
Nou, het hoeft niet per se, maar we willen natuurlijk wel even prettig, want dan houden we er rekening mee. Maar we hebben eigenlijk altijd wel genoeg, dus iedereen kan eigenlijk wel binnenlopen.
Maar zoals ik woon op 300 meter verder op aan de overkant, dan kan ik gewoon binnenlopen.
Ja, als u hier noemt. Ja, bent u van harte welkom.
Kijk, zie.
Nou, en één keer in de maand hebben we 15 mee. Dan loopt het helemaal storm bij ons. Mm-hmm. Dan heeft de kok een 4 of 5 gangen menu. Dan is het net allemaal even wat luxe, zeg maar, het eten. Dan vragen we wel om mensen zich op te geven, omdat er dan wel een grens gaat zitten aan de ruimte, zeg maar.
Ja, op een gegeven moment is het vol.
Op een gegeven moment is het vol, ja.
Zit er nog een bepaalde leeftijd aan verbonden?
Nee, in principe zit er geen leeftijd aan verbonden. In praktijk trekken wij wel vooral de 50-plussers.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Oké. Nou, leuk om te weten. Wilt u nog wat vertellen?
Heeft iemand interesse om voelt zich misschien eenzaam of denkt u van, ik zou toch eens wat meer onder de mensen willen zijn? Stap gewoon binnen. Er is altijd wel iemand die u te woord kan staan of die even een kopje koffie drinkt. Dan kijken we naar de mogelijkheden. Is er iemand die vrijwilligerswerk wil doen, dan
dat is ook heel belangrijk. Opnemen.
Ja. Heel belangrijk. Vrijwilligers zijn we nergens.
Heeft u daar een website voor waar mensen zich aan kunnen melden, ook als vrijwilliger?
Op de site van atlant.nl, daar staan sowieso alle locaties van Atlant, maar via Berkenhoven komt u dan uiteindelijk bij mijn gegevens uit.
Ja.
En dan kunt u zich mij een berichtje sturen of mij bellen.
Heel mooi.
Een mailtje of even telefoon voor het aanmelden voor activiteiten, maar ook voor vrijwilligers, want die zijn wel zo hard nodig.
Ja, voor allebei de zaken kunnen ze bij mij terecht.
Oké. Hermien Buijzer, dankjewel voor het toelichten van de locatie waar wij zitten en wat jullie doen. En ik hoop dat er een hoop mensen af en toe het krankcafé binnenstappen om mee te genieten van de maaltijden of andere activiteiten.
Helemaal goed, ik hoop het ook. Veel succes daar.
Dankjewel.
Weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind, ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader toch de wind. En wel verschilde niet, dan stel ik het geleden. Als de pannen van daken waaien, het gras naar je voeten graait. Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zeeën met schuim bezinkt, als een huilen lang in huizen klinkt. Als de wind je voorover vindt, hier ben ik.
Daarna ben ik, Ren Lenny Ren. Ja, wacht er maar weer op. bijna aangeschoven is onze volgende gast alweer. Hans, er wordt aandacht aan je gevraagd. Kan ik nog wel vertellen dat we uiteraard tot 3 uur helemaal bij de zaterdagmiddag ik ben. Dat de zaterdagmiddag bij de dorpentour ben. Ik verspreek mezelf ook nog eens een keertje. Bij de dorpentour aanwezig bent, live in Berkenhoven. En je mag gerust nog eventjes binnenlopen. Geen enkel probleem. Aangeschoven. En dat is even een twist in het draaiboek. Stel je even voor als je wil.
Ja, graag. Mijn naam is Bijke Goris. Ik ben redacteur van het blad van de Wijkraad te Sprengen, Wijknieuws.
Die we dus iedere maand in de bus krijgen.
Nou, niet iedere maand. Was het maar zo'n feest. Dit is 4 keer per jaar.
4 keer per jaar.
Ook leuk.
Kun je nagaan, zo vaak lees ik hem, dus gewoon 1 keer per maand.
Ja, ik vermoed hier enige...
Ja, nee, maar gewoon 1 keer per maand, want dan weet je weer wat er in de agenda staat. Overigens zit altijd een inlegveld bij Van Berkhoven.
Is dat zo?
Ja,
heel
vaak,
goed.
Vaak wel, ja, want dan wat activiteiten die zijn. Wijkblad, daar ligt er toevallig een, de Sprengen,
ja,
heet die.
Dat klopt.
Wat is de functie van het blad?
Nou, wat wij proberen is 4 keer per jaar dus inwoners van onze prachtige wijk te informeren over wat er zoal te doen is. En thema's die iedereen aangaat. Zoals de vorige keer hadden we dan bijvoorbeeld de steenmarters, waar helaas weer enkele huizen last van hebben. En daar proberen we aandacht aan te geven wat je eraan kan doen en wat je niet mag. Want je mag lang niet alles met deze beschermde diersoort.
Okay. Nee, zij mogen wel de kabels van je auto doorknallen.
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja, want dat is vaak wel een van de problemen die optreden bij die steenmarters. Maar daarnaast, een wijkagent, die schrijft er altijd iets.
Klopt, we hebben Sharon Koenders, die is wijkagent voor de Sprengen en Overberg en Bos. Zij heeft elke keer een kleine rubriek over wat er aan de orde is. Dus met vakantietijd vaak weer. Hoe kun je je huis goed beveiligen tegen ongenode gasten? De stadsdeelmanager heeft ook vaak een item, zoals ze dat dan in de redactietaal noemen. Over wat er aan, over waar je aan kan.
Pardon.
Geef niet, geen probleem. Nou ja, wat er speelt in de wijk en welke. We merken dat het per keer verschilt. En we gaan ook een beetje met de seizoenen mee, zoals dat heet. Dus Sharon Koenders, die heeft niks in de zomer met de vakantie over die sloten. En dan op andere momenten gaat het weer over andere thema's. We proberen zo gevarieerd mogelijk in dat blad te zijn. Ja. En we zijn in het kader van de bevrijding, 75 jaar volgend jaar, zijn we een serie artikelen begonnen over mensen die hier geboren en getogen zijn, ook echt nog oorlogsherinneringen hebben in de
die ook hier wonen, zeg maar.
Ja, sommigen niet meer. We hebben een vrouw geïnterviewd, die woont tussen Hoevelaken.
Ja.
Maar naar aanleiding van haar interview werd zij weer gebeld door een mevrouw die sinds jaar en dag op de Schuttersweg woont. En ja, zij zei, hey, die mevrouw heb ik mee gespeeld als kind, wat leuk, die ga ik eens bellen.
Oh, tof,
dus
ja,
dat zijn echt hele leuke connectie die dan 70, 80 jaar later weer tot stand gebracht worden.
Hoe groot is de wijk? Want even voor de beeldvorming van de andere Apeldoorner, hoe loopt de wijk de Sprengen?
Ik denk dat dat een goede vraag is voor André.
Ja. Kan ik daarop aan? Nou, de wijk de Sprengen als een beetje beeldvorming. Dan moet je denken aan de rotonde bij AGOVV. Dan gaan we de jachtbaan op richting de Naald. En van de Naald gaan we bij het monument met de twee hoeden.
Ja.
Gaan we de Koning Lodewijklaan op.
Ja.
Tot de Soeresweg.
Ja.
Soeresweg gaan we linksaf naar de Lolaan toe. Komen we de Grote Kerk uit.
Ja.
Dan gaan we rechtsaf. Dus Adolfhuis valt er ook nog in.
Ja.
En de Tombeplein valt erin.
Mm-hmm.
En het Westpoint, waar veel over te doen is, dat valt er net buiten.
Mm-hmm.
Dan gaan we de Sprengerweg op. En van de Sprengerweg de Kennedylaan.
En dan zijn we weer bij de Rotonde. Oké, met andere woorden, de Indische buurt valt daar niet onder. Dat stukje,
nee, dat stukje de Indische buurt hier net links van de Soeresweg valt er niet in.
Nee.
Maar we hebben ongeveer een 6000 inwoners. Verspreid over 2900 adressen.
Okay.
Dat is de wijk.
En dat is meteen een indicatie wat de oplage dan ook voor het bad is van de Sprengen.
Dat is
2900. Ja, precies. Want die wordt huis en huis verspreid. Ja, zo gaat dat. Informatie van de bewoners. En ik kan me voorstellen dat de ene bewoner het wat minder belangrijk vindt wat er op de rotonde bij AGOVV gebeurt. En de andere het wat belangrijker vindt dan wat er bij de Naald gebeurt. Toch?
Ja, kijk, wij krijgen geen geluid altijd van de bewoners van hoe zij erover denken en wat voor informatie ze willen hebben. Maar de informatie wordt dan breed verspreid. En het is de ene keer. Dan ligt het accent even aan de kant van de jachtlaan bij de rotonde en de andere keer elders. Dus,
Oké. Nieuw project. Persoonlijke verhalen van mensen die de oorlogstijd hebben meegemaakt. En als we dan via allerlei sites, Oud-Apeldoorn heeft een hele mooi Facebookpaar waar je ook foto's kan zien van hieruit de wijk. Dat er nog een spoorlijn ligt hier voor de deur, bij wijze van spreken.
Ja,
zijn dat de verhalen die je zoekt?
Ja, waar we eigenlijk naar op zoek staan zijn, laten we meteen even een leuke oproep ervan maken.
Ja.
We zijn nu bezig met een serie artikelen specifiek over oorlogstijd, omdat dat een kader natuurlijk van herdenking volgend jaar. Maar daarnaast zijn we sowieso altijd wel op zoek naar verhalen vanuit de wijk die gewoon die mensen echt kunnen vertellen uit persoonlijke ervaring. En ik weet zeker dat er in de verzorgingshuizen hier, heel veel mensen wonen nog zelfstandig, dat vol zit met verhalen. Het punt is alleen, hoe krijgen ze hem hoog bij mensen? Want ik snap heel goed dat nu niet iedereen denkt boven de 70 of 80 van, oh leuk, nou ik ga eens even rustig die site op.
Ja, ja.
Weet je, het is best lastig om daar, om die bronnen, die goud waard zijn, vind ik, om die te ontsluiten. Dus wat ik eigenlijk wil voorstellen is dat als mensen zeggen van, het lijkt me heel erg leuk om een keer te praten met iemand vanuit de wijkraad. Ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Ik ben journalist van huis uit en zo, dus het lijkt me hartstikke leuk om daar op bezoek te gaan bij hen. en de verhalen te noteren.
Hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden?
Bij info@wijkraadsprengen.nl, dan komt het bij mij terecht als secretaris en ik stuur het door naar de redactie.
Is er ook een telefoonnummer dat mensen geen e-mailadres hebben? Ik zeg maar even wat, hè?
Ze kunnen dat vinden in het wijkblad, daar staan onze gegevens in. 355-6571, zo snel kun je niet schrijven.
355-6571.
Het staat vermeld.
Maar wel onthouden, 355-6571.
Ja, goed.
Nog een keertje herhaal, vergeet ik hem nooit meer.
Ja. Maar het is ook net wat Bijke zegt, verhalen, er zijn natuurlijk verhalen, als je kijkt hoe de bebouwing hier is, oude verhalen van oude panden, mensen die er zijn inkomen wonen, die hebben gehoord van nou, hier was vroeg dit of dat, of ze kunnen er wat over vertellen. Nou, daar zijn we altijd in geïnteresseerd.
Ja, leuk is dat.
Het is echt ontzettend leuk. Ja. Ik heb laatst die kop nog uit, ik zal een klein tipje van de sluier oplichten. Ik heb laatst de heer Sprietsma geïnterviewd. Die heeft op de Soerenseweg gewoond. En hij zit nu in Lindenhoven. Hij is hier geboren en getogen. Dus hij kan vertellen over de spoorwegovergang, over café Beeltje, wat daar vroeger was. Okay. Dat die diamantbuurt vroeger echt geen toffe plek was. Het was namelijk een soort kuilende grot, een soort enk.
Okay.
En daar woonde het mindere volk, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.
Yeah.
Het is echt een landlopersbuurtje die in hutjes woonde.
Oh, yeah.
En dat zijn hele grappige herinneringen. Want als je nu door de diamantbuurt loopt, niks van te zien. Keurig. Nee, je ziet alleen als je de Smaragdstraat inloopt, dat het een heel klein beetje afloopt. Dat is nog steeds die kuil van vroeger, want op een gegeven moment zijn ze meegenomen in de vaart der volkeren en toen hebben ze uiteraard de boel opgehoogd.
Ja.
En toen werd het normale bebouwing. Maar dat zijn hele leuke dingen waar je geen idee van hebt als je gewoon door die wijk loopt.
Ja, ik zie ook wel eens inderdaad op Facebook de oude foto's terugkomen, niet alleen van hier in de wijk, maar heel Apeldoorn. En dan denk je toch, nou zelfs ik heb wel eens, oh ja, oh zo zag het eruit. Nou ja,
ja.
Voor de wat oudere mensen zal er veel meer herkenning in zijn.
Veel meer. En ze hebben het standaard over het dorp.
Ja.
Ja. Niet over de stad.
Ja.
Dus met andere woorden, maar als nou andere Apeldoorners ook geïnteresseerd zijn in wat er hier in de wijk gebeurt en dat soort verhalen, hoe zouden ze daar dan aan kunnen komen? Want ja, 2900 huizen, die krijgen het.
Klopt. Nou, maatschappelijk prijsje en abonnementen.
Ja. Ja. Nou ja, weet je, ik gooi maar een balletje op. Ik bedoel, want ik kan me voorstellen dat als je van hier bijvoorbeeld naar het Woudhuis gegaan bent, ja, dan is iedere connectie wel weg.
Klopt, dat is zo.
Kijk, er is natuurlijk heel veel op onze website te zien, op www.wijkraadtesprengen.nl. Dus wij verspreiden dat niet door heel Apeldoorn heen. Dat is... Omdat je wijkgebonden bent, hè?
Ja, nee, duidelijk, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat er best mensen zijn van, ik wil toch wel weten wat er... Maar via de website kom je dan dus ook wel weer...
En als men van buiten de wijk daar informatie over wil hebben, nou, stuur een mailtje naar ons en wij beantwoorden die. En dan kunnen we daar ook zeggen, nou, moet je dat en dat wijknieuws kijken. En die staan allemaal bij ons op de website.
Oké, kijk. Dat is maar. Nou, bedankt zover voor de informatie.
Met alle
we zetten even het gast erop, want Christian van Sloot hangt. Want we zijn heel benieuwd wat het weer is. Christian, goedemiddag.
Goedemiddag.
En ik heb al even naar buiten gekeken. Het is grijs, maar toch. Jij hebt vast goed nieuws voor morgen.
Grijs, maar toch, en ik heb een klein beetje goed nieuws. Het is wel herfst, hè?
Ja, oké. Met alle gevolgen, maar ook mogelijkheden van dien.
Ja, nee, als je nu op de weerkaart kijkt, dan zie je twee lage drukgebieden liggen ten zuidwesten van Nederland. Dat betekent dat we met een beetje een zuidoostelijke wind te maken hebben. En daardoor is het wel droog, maar wel relatief grijs. Al lijkt het erop dat die zon steeds meer door kan gaan breken deze middag. Temperatuur is circa 8 graden, zoals het nu eruit ziet, met een zwakke tot matige oostelijke wind, kracht 3 à 4. Tegelijkertijd zie je dat die wind een beetje gaat draaien richting het zuidoosten. En daardoor komt wat bewolking binnendrijven. In de avond en nacht lijkt het redelijk bewolkt te worden. Weinig sterren in tegenstelling tot de afgelopen nacht. Met een minimumtemperatuur van 2 graden, zoals het nu eruit ziet. Morgen opnieuw die oostelijke wind. Graad of 9 overdag wel, dus redelijk aan de warme kant, regelmatig ook wat ruimte voor de zon, maar toch ook wolkenvelden. Blijft droog. Maandag opnieuw een grijze dag, 9 graden, al blijft het dan wel droog. En daarna draait die wind langzaam weer van de oostelijke richting naar de westelijke richting. En dat betekent wind van zee, dus ook weer kans op regen. Zeker op dinsdag en donderdag lijkt er flink wat regen te kunnen vallen. Ook woensdag al zal dat wat meer in de vorm van buien zijn. En dan is er dus ook wat meer ruimte voor de zon. 9 à 10 graden overdag. En ja, dat lijkt eigenlijk aan te houden. Ook al gaat de hoeveelheid regen wel wat naar beneden, zeg maar. 1 à 2 millimeter over een dag. Ook op vrijdag en zaterdag toch ja, kans op een spat regen. Dus het is echt herfst.
Ja, aan alle kanten is het herfst. Dus zo houden we dat, denk ik, totdat het winter gaat worden, toch?
Hallo?
Ja, je bent er nog.
Oké, sorry, ik verstond je net niet heel goed.
Nee, ik zeg, die blijven we houden totdat het winter wordt, denk ik, of niet?
Als ik iets vooruit kijk, mag eigenlijk niet, maar ook de berekeningen voor de komende 2 weken, ja, ik zie alleen maar regen, helaas.
Oké, het is niet anders. Christian, dankjewel. En ik hoop dat je volgende week dan toch stiekem wat beter nieuws hebt.
Ik ga mijn best doen.
Okay. We zitten op locatie, dat betekent dat we af en toe ook nog wel eens een keertje een verzoekje hebben. Deze is voor Hidde en hij heeft Pieter. En voor. Kensington en War. En hier heeft hem helemaal uitgezeten. Ook nog eens een keer.
Ja.
Ja, zeker. Dus, ja, het is een onderwerp.
Nou, we gaan eigenlijk We gaan eigenlijk even verder praten. Niet zozeer over het magazine. Maar over AED. Ja. Kun je daar nog wat verder over vertellen?
Ja, zeker. We hebben ons in de buurt, mogen wij ons gelukkig prijzen met Henk van Veghel. Mm-hmm. Hij is echt een voorvechter van zoveel mogelijk AED's in de buurt. Hij heeft zelf ook zo'n kast aan de gevel van zijn huis hangen.
Even voor de luisteraars die niet weten wat een AED is.
AED is een kast, nou ja, iedereen kent het wel vanuit de ziekenhuisseries. Dat er iemand op de EHBO ligt en dan zeggen ze van clear off the bed. En dan komt zo'n apparaat binnenrijden. En dan worden twee van die grote, het ziet eruit als honkbalschoenen, worden op die handschoenen worden op het lichaam geplaatst. En dan moet iedereen het bed loslaten. En dan 1, 2, 3. En dan krijgen ze tot 2, 3 keer toe een enorme schok.
Ja.
Dat is de manier die toegepast wordt om het hart weer op gang te krijgen.
Ja.
En ik mag ook alleen met hartstilstand doen. In andere gevallen is dat niet handig.
Nee.
Dus, ja. en die defibrillatoren heet dat. Die hangen in kasten door heel Nederland.
Ja.
En die zijn, een aantal van hen zijn bereikbaar voor publiek. Oh, ja. Of voor mensen van 112. Maar daar kom ik zo meteen even op. Maar het kastje zelf is dus echt bedoeld om het om iemands hart tot stilstaat weer in de gang te krijgen.
Ja, echt voor de noodsituatie op dat moment. En daarna komen de hulpdiensten, als het goed is, snel om het over te nemen.
Klopt. Ja, wat er gebeurt is dat op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt en de partner of wie in de buurt is, die belt 112. Dan gaat het, de meldkamer heeft direct contact met alle, of die weet precies waar alle kasten hangen en waar alle burgerhulpverleners hangen.
Ja. Dus de burgerhulpverleners
hangen, sorry.
Ja.
Waar die wonen. Ja,
we werden even afgeleid, maakt niet uit. En de burgerhulpverleners, hoe moet ik dat zien?
Ja, dat zijn, burgerhulpverleners zijn mensen die een reanimatiecursus gevolgd hebben, die daar ook een certificaat voor hebben. Dus ik kan niet zomaar zeggen, kom, ik weet ongeveer hoe het moet, ik meld me aan. Nee, je moet echt een cursus hebben, ja. Ook herhalingscursussen doen om je, je kennis up-to-date te houden. Dan kun je aanmelden via hartslagnu.nl.
Ja.
Je kan je ook aanmelden via de site van Hartstichting, hoor. Het komt allemaal op hetzelfde neer.
Rode kruis.
Ja. Dat weet ik niet zeker helaas, maar dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Kijk. en die mensen zijn dan bekend in een oproepsysteem, zo heet dat. Het oproepsysteem van hartslagnu.nl. Op het moment dat 112 een melding krijgt ergens, wordt er op basis van GPS-locatie, worden de 20 dichtstbijzijnde burgerhulpverleners ingeschakeld.
Ja.
Dus als jij in Apeldoorn zit, maar je bent toevallig op bezoek in Den Haag en daar gebeurt een hartstilstand in de buurt, krijg jij een sms.
Oh.
Van er is een, dus niet een Apeldoorn, ja. Echt in Den Haag. Dat is dus op basis van GPS-locatie.
Ja.
Dan krijg je die melding. En dan de melding van 112 kan zijn of ga naar het dichtstbijzijn adres of haal het AED-apparaat op.
Ja.
Daarom kan het gebeuren dat iemand die dat overkomt en die zit te wachten op de ambulances, de deur open doet voor een wildvreemd persoon die roept, ik ben burgerhulpverlener, ik ga nu de persoon reanimeren alvast.
Ja.
En dat er 2 minuten later iemand komt met een AED. Dus dat zijn, het zijn allemaal dezelfde burgerhulpverleners, opgeroepen vanuit hetzelfde geval, vanuit dezelfde melding.
Ja.
Maar het kan nog wel eens overweldigend zijn van mensen die de deur open doen
tuurlijk.
En dan denken, wie zijn dit allemaal? Als je het systeem niet kent, denk je, wat doen die wildvreemden in één keer in mijn huis?
Ja. En aan de andere kant is het wel fijn dat er op dat moment hulp is. En
absoluut.
Hoeveel hulp? Ik, denk
ik
dat
heb
dat
nog nooit iemand gehoord van wat
nee,
er die mensen
te veel hulp. Ja.
Nee, dat is. En die eerste 6 minuten zijn gewoon cruciaal. Dan is de overlevenskans het groot.
Ik wist helemaal niet dat systeem er was. Ik zie overal wel die AED-apparaten hangen, inderdaad. Wel achter slot en grendel.
Klopt, dat kan. En als je inderdaad burgerhulpverlener bent en dat ding is beveiligd, sommige kasten zijn open. Maar ja, helaas, met vandalisme hebben we ook nog wat te maken.
Ja.
Een aantal zijn beveiligd. En dan krijg je of de pincode van de centralist, dus van de persoon van 112. Of de centralist kan hem op afstand openen.
Oh, mooi.
Dus die opent de kast en dan kun jij er direct bij.
Fijn om te weten. Wat ik zeg, ik zie die kasten wel eens hangen, maar nooit over nagedacht dat er een heel systeem achter zit.
Klopt. En dat is, we hebben een goede dekking in Nederland, hoef je niet over te klagen. Het kan altijd wel beter, want de richtlijn is dat er binnen een straal van 500 meter een kast hangt. Dus het is voor iedereen niet meer dan een halve kilometer ver moet gaan om zo'n ding te bereiken.
Ja.
Er zijn nog wat witte vlekken her en der. En heeft de gemeente Apeldoorn heeft een traject opgestart dat als jij een particulier bent en je hebt zo'n ding hangen.
Mm-hmm.
En die buitenkast, je hebt er gewoon in huis hangen. Je bent op zich bereid om hem naar buiten te verplaatsen. Maar die buitenkast kost geld en die pincode en alles. Dan kun jij naar de gemeente Apeldoorn gaan en die vergoedt dan het ophangen en het onderhoud van die buitenkast.
Okay.
Het enige wat jij kwijt bent, is de stroomkosten per jaar.
Ja, precies.
Dat is iets van 35 euro per jaar.
Ja.
Ik ga je even onderbreken, want de laatste plaats die draait, het is bijna tijd.
Ik hoor hem al.
Gaat ook door.
Heel goed.
We kunnen er zometeen nog wel eventjes kort over doorpraten, maar we moeten eventjes eruit voor het nieuws, dus blijf luisteren gewoon.
Ja.
Alsof het nooit echt af is geleefd. Pak alles wat je kan en ga. Alsof je laatste dag is geleefd. Alsof de